Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Vaders, die zich in gemeente ten eeuwigen leven verkoren heeft. In de naam des Zoons, die het kruis heeft verdragen en de schande heeft veracht. En in de naam des Heiligen Geestes, die zondaren wederbaart en hen geeft verlichte ogen des verstands. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede. Van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden. En de overste van alle koningen der aarde. Amen. We zingen uit Psalm 74. En daarvan de versen 19 en 20. Psalm 74. Vers 19, beschouw, herdenk uw vastgestaafd verbond. Laat dat uw hart tot ons in liefde ontvonken. Het land is vol van duistere moordspelonken. Van waar het geweld ons grieft met wond op wond. En ook het 20e dat elk verdrukte uw bijstand eens erlang. 19 en 20 van Psalm 74. Wij openen de Heilige Schriften en wel in het eerste boek, in het boek Genesis. We lezen daaruit Genesis 9 en daarvan de versen 1 tot en met 7. Het negende hoofdstuk van Genesis, de versen 1 tot en met 7. Daarna zingen we uit Psalm 5, het zesde vers. Gij, Heere, verdelgt de leugenspreker, hij die zijn hand met bloed bevlekt. En wat er verder volgt. En daarna doen wij in gemeenschap met de kerk van alle tijden en alle plaatsen belijdenis van ons algemeen, ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen. Genesis 9, vers 1 tot en met 7 lezen wij, daarna zingen we Psalm 5, vers 6 en doen vervolgens belijdenis des geloofs.
En God zegende Noach en zijn zonen en hij zeide tot hen: zijt vruchtbaar en vermenigvuldigt en vervult de aarde. En u lieden vrees en u lieden verschrikkingen zij over al het gedierte der aarde en over al het gevolgte des hemels, in al wat zich op de aardbodem roert en in alle vissen der zee, zij zijn in uw hand overgegeven. Al wat zich roert dat levend is, zij u tot spijze. Ik heb het u alles gegeven, gelijk het groene kruid. Doch het vlees met zijn ziel, dat is zijn bloed, zult gij niet eten. En voorwaar, ik zal uw bloed, het bloed uwer zielen, eisen. Van de hand van al het gedierte zal ik het eisen. Ook van de hand des mensen en van de hand van Igelijk, zijn broeders, zal ik de ziel des mensen eisen. Wie des mensen bloed vergiet, zijn bloed zal door de mens vergoten worden. Want God heeft de mens naar zijn beeld gemaakt. Maar gij lieden, wees vruchtbaar en vermenigvuldigt. Teelt overvloedelijk voort op de aarde en vermenigvuldigt op dezelfde. Van u spreekt met mijn in zijn of haar hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleesers en een eeuwig leven. Amen.
Thank you. Op het woord dat wij zojuist gelezen hebben is ook gegrond onze belijdenis. We gaan verder lezen in de Heidelbergse Catechismus en aan de beurt van behandeling is zondag 40. Over het zesde gebod, ik lees alleen vraag en antwoord 105 met u. Het zesde gebod, gij zult niet doodslaan, dan vraagt de catechismus in vraag 105, wat eist God in het zesde gebod? Dat ik mijn naaste, nog met gedachten, nog met woorden of enig gebaar, veel minder met de daad, door mijzelf of door anderen onteren, haten, kwetsen of doden. Maar dat ik alle wraakgierigheid afleggen. Ook mijzelf niet kwetsen of moedwilliglijk in enig gevaar begeven, waarom ook de overheid het zwaar draagt om de doodslag te weren. We willen samen eerst de Heer gaan bidden om zijn zegen over ons samen zijn. Eeuwige en almachtige God, het is op uw bevel en ook in de weg van uw voorzienigheid dat we elkaar weer samen mogen ontmoeten hier in dit kerkgebouw. En voordat wij verder gaan, heren, met deze dienst, komen wij u eerbiedig vragen om uw aanwezigheid. Uw aanwezigheid die zich laat kennen daarin dat gij door uw geest uw woord toepast aan het hart. En heren, dan bidden wij u of dat u, nadat u weet wat een ieder van ons nodig heeft, die geest uitzendt. Het zij dat het is de geest der uitbranding en des oordeels. De geest die overtuigen moet van zonde, omdat we zo makkelijk zondigen. Omdat we zo makkelijk de schuld vergeten. Omdat we zo makkelijk door het leven heen wandelen. Heren, wil u ons dat beletten en belemmeren? En wilt u door uw woord en door uw geest en de middelen die u ter beschikking staan ons tot stilstand brengen? En geef, heren, dat als wij in beginsel iets van die dingen hebben mogen leren kennen, als we hebben ontdekt wie wij zijn voor uw aangezicht, als we beginnen te leren wie wij zijn als mensen voor uw heilige majesteit, wilt u ons dan ook verder leiden, nader onderwijs geven? En als wij nog zo lopen met die grote levensvraag, hoe zullen wij zonder verschrikken voor God verschijnen? Heren, dat er dan ook deze middag de heenwijzing mag komen naar de Heer Jezus Christus toe. En niet alleen die heenwijzing, maar ook de toepassing daarvan in onze harten. En dat we ook geoefend mogen worden in het leven in de vreze des Heren, als wij die genade in beginsel mochten leren kennen. Heren, wij staan gereed om een gedeelte uit uw woord aan de hand van onze belijdenis te overdenken. We worden teruggeleid naar dat heilige ogenblik, bij die heilige berg, toen die heilige stem klonk in die heilige wet des Heren. En ook dit gebod via Mozes aan Israël gegeven is: gij zult niet doodslaan. Dat hebt u niet alleen met uw mond gesproken, heren, maar dat hebt u ook met uw hand geschreven. En via Israël is dat door de eeuwen heen ook tot ons gekomen. En als we dan stil willen staan bij dat zesde gebod, dan wilt u ons daarin toch ook tonen hoe kostbaar het leven is. Dat leven van onze naaste en ook van onszelf, dat u geschonken hebt, dat wilt u beschermen. Opdat wij de levenstijd ten volle zouden benutten, die toch ook genadetijd is. Dat we dat beseffen, heren, dat ons leven zo kostbaar is. Leer ons de tijd des levens kostelijk te achten. Zo wordt er in de psalm gevraagd, omdat het genadetijd is. De tijd, de welaangename tijd om u de Heere te zoeken. Om verzoend te worden met u, de levende God. En daarom, Heere, is het bloed van de Heer Jezus Christus te meer nodig. Doordring ons dan van onze verlorenheid, van onze zonde, van onze schuld. En geef, Heere, dat we door de wet herinnerd mogen worden aan die zonde. Als we de aanklachten zullen horen, kon het zijn ook in ons geweten, in ons hart, door uw geest gewerkt. Als we door die wet ook uitgedreven mogen worden tot Christus, als een tuchtmeester tot de zaligmaker. Maar als we ook de roeping ontvangen door middel van de wet, hoe dat we leven zullen. Heren, dat we dan in die wet ons leven veroordeeld zouden zien. Ons leven in zijn kwaad ook getekend zouden zien. Opdat we u zouden zoeken en uw genade zouden mogen ontvangen. Heren, als wij dan zo u bidden om uw genade, om uw geest, in het woord dat bediend mag worden, in het orgelspel wat de gemeentezang begeleidt, in het zingen van de oude psalmen, die gezocht zijn bij deze woorden en bij de belijdenis, laat het dan ook als een antwoord mogen zijn op de prediking, Heren. En laat het ook met toepassing op onszelf mogen geschieden. En wilt u dan, Heren, ons als jongeren en ouderen aanspreken en geef dat we zien mogen dat uw wet heilig is, niet verouderd, maar ook in onze 21ste eeuw nog zo volop actueel. En dat die ook zo nodig is, Heren, om ons daar te brengen waar wij moeten zijn, met die moordenaar aan het kruis, met het oog op die middelste kruiseling. Heren, gedenk mijner, als gij in uw koninkrijk zijt gekomen. Wilt u met een ieder zijn, Heren, die op wat voor wijze dan ook worstelt met dit gebod. Het zij dat wij ontdekt zijn aan wat er uit ons hart voortkomt, aan boze bedenkingen, aan doodslagen, aan boze gedachten, woorden. En dat kan ook al heel jong beginnen, Heren. Er zijn kinderen en jongeren in de kerk die moeten ondervinden dat ze met woorden gedood worden. De woorden die zo scherp kunnen zijn. En die mensen soms tot wanhoop brengen. Wat kunnen kinderen ook soms hard voor elkaar zijn. Wat kunnen jongeren elkaar het leven soms onmogelijk maken. Maar wat kan dat ook bij ouderen gebeuren op de werkvloer. Wat kan dat zelfs in een verpleeghuis of in een verzorgingshuis nog plaatsvinden. Heren, wilt u ons dan gedenken? Als we slachtoffer zijn daarvan, maar ook als we tot de conclusie moeten komen dat wij zelf misschien wel die dader zijn. En dat ook vanuit dit gebod die priemende vinger op ons gericht is. Gij zij die man. Gij zij die vrouw. Jij bent die jongen en dat meisje. Dat de ander in zijn gedachten, in zijn woorden kwetst, onteert, haat. En zo schuldig staan aan dit gebod. Heren, laat ons zien hoe wijd, hoe breed dit gebod is. En dat we niet te snel moeten menen dat het met ons wel meevalt als het over de doodslag gaat. Heren, wij bidden u, ook als volk van Nederland, waar wij deel van uitmaken, dat ook collectief zo schuldig staat aan al die moordspelonken die geopend zijn in ons land, waar de ongeboren kindertjes duizenden bij duizenden gedood worden. En nu hebben we weer een regering, Heren, die bij monden van de minister-president daar zich toch over heeft uitgesproken. Dat hij het beschikkingsrecht van de moeder hoger acht dan de beschermwaardigheid van het ongeboren leven. En zo hebben wij weer een regering, Heren, die we verdienen als land, dat u de Heren de rug toekeert, dat u wetten op allerlei manieren vertreedt en vertrapt. Maar Heren, wilt u toch ons in deze toestand, ook als land en volk, tot inkeer brengen en zien dat er bloed aan de handen kleeft. En dat ook als wij als christenen het misschien al wel gewoon zijn gaan vinden en er niet zoveel last meer van hebben. Heren, breng ons tot inkeer. Breng ons tot schuldbesef. Schuld bewenen en schuld belijden, ook als het gaat om dit bloedvergieten. Van het ongeboren leven, maar ook van wat in de wereld genoemd wordt het voltooide leven en het oude en zinloze leven. Maar Heere, het leven komt van U en is daarom beschermwaardig en mogen we eerbied hebben voor dat leven. Doordring ons als kerkmensen daar met name van, maar ook ons land en volk. We bidden U, Heere, of dat de prediking van wet en evangelie ons, maar ook in deze wereld, tot een lichtend licht en een zoutend zout mag zijn. En wil zo de helende invloed en de bekerende invloed van Uw woord toch laten gelden. Gedenk dan ook aan onze overheden, aan ons kabinet dat ook deze week geïnstalleerd is. We bidden U voor de minister-president. We bidden U voor de ministers en de staatssecretarissen, voor de ambtenaren. We bidden U voor ons koningshuis, de koning en de koningin met allen die hen omringen. Het is, Heren, zo hebben we vorige keer gehoord, toch door hun hand dat u het belieft om ons te regeren. En U hebt het zoveel keren gezegd dat wij dienen te bidden, ook voor hen die over ons gesteld zijn. Ook met het oog op dat wij een stil en gerust leven zouden mogen leiden. Dat Uw woord nog ongehinderd mag gepredikt worden. Dat onze kinderen bij dit woord mogen worden opgevoed en onderwezen. Dat onze ouderen ook in verzorging en verpleeghuizen bij dat woord mogen worden verzorgd. Heere, wilt U geven dat we die gelegenheden mogen blijven ontvangen, ook al verdienen wij dat niet. Maar we bidden U, Heere, vooral om wijsheid voor hen die te regeren hebben, die te beslissen hebben. We leven op zoveel manieren in een roerige tijd, op ethisch gebied. Maar ook de dreiging die er is, ook vanuit het Oostblok, nu er door steeds meer overheidsdienaren gewaarschuwd wordt. En dat we niet naïef moeten zijn als het gaat om de dreiging van Rusland. Heere, wilt U ons en onze kinderen beschermen en behoeden. We bidden U, Heere, voor allen die ook in Europees of mondiaal verband daarin hun verantwoordelijkheden dragen. Voor de overheden met de legers die op allerlei manieren worden uitgebreid. Gedenkt U, Heere, aan de soldaten, mannen en vrouwen die uitgezonden worden naar plaatsen waar oorlog is. Wilt U dat middel ook gebruiken, Heere, om, zoals ook in dit gebod staat geschreven, ertoe gebruikt te worden om de doodslag te verhinderen, ook als het gaat om terreur en oorlog. Gedenkt U ze, Heere, die in die gebieden leven, in de Oekraïne, maar ook in Gaza, Israël, op zoveel plaatsen waar er zo zinloos bloed wordt vergoten. Wat is oorlog toch verschrikkelijk. Wat zijn wij mensen toch diep gevallen. Wij die allemaal uit dezelfde ouders zijn geboren. Wij die allemaal dezelfde oorsprong hebben. Wat heeft de zonde teweeggebracht in het hart van Adams kinderen. Heere, wilt U toch dat koninkrijk van de vredevorst, de Heer Jezus Christus, toch spoedig doen laten komen. Want dan ligt er toch een belofte, dat er vrede zal zijn. En dat de aarde vol zal zijn van de kennis en de gerechtigheid des Heren. En dat U zult regeren van de zee tot aan de zee en van de rivieren tot het einde der aarde. Wilt U de boog aan tweeën breken, Heren, de spies aan stukken slaan. En geef zo dat door het bloed van de Heer Jezus Christus in Israël, in Europa, ja in heel de wereld, de gevolgen van dat lijden en sterven van de zaligmaker mogen worden gezien. Heren, zo zien wij op tot U. En we bidden U, Heren, wilt U ons in genade aanzien. Doe niet met ons nadat wij verdienen. Want dan moet U ons voorbij gaan, ja dan moeten wij verloren gaan, voor eeuwig. Maar zie ons aan in Hem, die toch gekomen is om het verlorene te zoeken. Die als het Lam Gods de zonde der wereld heeft weggedragen. Wiens bloed krachtig genoeg is om de zonde van die ganse wereld te verzoenen. Heere, laat het niet alleen woorden zijn, maar laat het ook blijken. En zend zo Uw licht en Uw waarheid, dat die ons leiden. Bewaar ons voor de boze, bewaar ons voor de zonde. En hoor ons gebed om Christus wil. Amen. Ter inleiding op de prediking zingen wij Psalm 52 en daarvan de versen 1, 2 en 3. Psalm 52 vers 1, waartoe u dus beroemd in het kwade, vermetele dwingeland, ik steun gerust op Gods genade. De tweede, uw tong die toelegt om te schaden en als een scheermes snijdt. En de derde, gij grieft mij door uw schampere woorden, uw taal die mij verbaast. Gij tracht mij door uw tong te moorden. 1, 2 en 3 van Psalm 52, terwijl u ondertussen gelegenheid krijgt om uw gaven te geven voor de Heere en zijn dienst. De Heere zegen u met uw gaven. Na het amen van de prediking zingen wij Psalm 51, het zevende vers. Dan zal ik elk die het heilspoor bijster is, vrijmoedig al uw rechte wegen leren. De zondaar zal zich dan tot u bekeren en scheppen moed uit mijn behoudenis. Het zevende vers van Psalm 51 zingen we straks aan het einde van de prediking. Liefde gemeente, ik weet niet of u het in de afgelopen week gevolgd hebt. Toen de nieuwe regering is aangetreden en de regeringsverklaring werd verdedigd door minister-president Schoof en op allerlei manieren bevraagd werd wat de koers van het nieuwe kabinet zal zijn op allerlei onderwerpen, dan hebben we kunnen zien dat het geen eenvoudige week is geweest voor het nieuwe kabinet onder leiding van de nieuwe premier. Eén ding is mij met name bijgebleven en dat is toen hij werd bevraagd over de abortuspraktijk. Dat gebeurde bij monden van de leider van Forum van Democratie, Baudet. En die zei dat het zelfbeschikkingsrecht door het kabinet niet wordt gegund aan het ongeboren leven. Het ongeboren leven heeft geen recht op zelfbeschikking. Dat wordt helemaal aan de moeder toegekend. En daar legde hij de vinger bij. En hij zei, het is geen vooruitgang in ons land als er per jaar 30.000 kinderen in de moederschoot vermoord worden. En wat was de reactie van onze nieuwe minister-president? Hij zei, ik krijg kortsluiting in mijn hoofd als ik dat soort woorden hoor. Moord, als het gaat om abortus. Hij ziet kennelijk het ongeboren leven niet als leven dat beschermd moet worden. En waar een moeder om allerlei redenen gewoon een abortus op kan laten plegen. Zo zijn we dus begonnen met een nieuw kabinet. Dat het zelfbeschikkingsrecht niet gunt aan het ongeboren leven. Dat is een van de dingen, gemeente, die moeten gaan de orde komen als wij over het zesde gebod nadenken. En we kunnen dat met allerlei voorbeelden en woorden nog uitbreiden. En het zou zomaar kunnen zijn dat we door dit soort voorbeelden, en als het over de letterlijke doodslag gaat, dat dit gebod behoorlijk ver van ons af komt te staan. En dat ik u zou beledigen, en mezelf ook, als ik zou zeggen dat u en jij en ik, wij allemaal zijn moordenaars. Dat is nogal heftig. Dat is nogal een groot woord. Zeker als we nog nooit iemand vermoord hebben. Of nooit opdracht hebben gegeven om iemand te vermoorden. Dan komt zo'n typering natuurlijk wel heel hard aan. Maar de catechismusgemeente laat zien dat dit gebod zeer wijd is. En dat het niet alleen gaat om die letterlijke en directe doodslag. Maar zoals de catechismus ons dat ook voorhoudt, dat gebeurt ook met woorden, met gedachten, met gebaren. De daad. En dan gaat het over het andere mensen onteren, het haten van andere mensen, het kwetsen of doden, wraakgierig zijn, jezelf in gevaar brengen. En dat is allemaal gegrond op het woord. Dat is niet verzonnen door een of andere oude schrijver. Nee, dat komt allemaal uit het woord op. En die hebben gezien dat er natuurlijk een heel kort gebod staat, gij zult niet doodslaan, maar dat de toepassing daarvan, en de breedte van dit gebod, dat heel wijd is. En we willen daar met Gods hulp samen bij stil gaan staan. Gij zult niet doodslaan. We letten ten eerste op de achtergrond van dit gebod. Van deze zonde bedoel ik. De achtergrond, waar komt dat vandaan? Waarom doen mensen dat? Waarom komt het zover dat iemand een ander vermoordt, letterlijk? Wat is de route daarnaartoe? Wat is de reden, de oorzaak? Dan de breedte van deze zonde, zoals ik dat net al heb aangegeven. Die woorden die de catechismus dan hier gebruikt. Dan is het veel breder en veel ruimer dan alleen maar dat doodschieten van een ander. En dan ten derde de vergeving van deze zonde. Want daar moeten we toch wel mee eindigen, denk ik, gemeente. Want ik weet, er zijn mensen die daarmee worstelen. Op allerlei manieren met deze zonde. Het zij voor zichzelf of voor een ander. De doodslag of de poging daartoe of het denken eraan. Is er vergeving? Gij zult niet doodslaan. De achtergrond van deze zonde, de breedte van deze zonde en de vergeving van deze zonde. Eigenlijk staat er in het Hebreeuws, in het grondwoord, zo een woord dat zoiets betekent als: gij zult niet wederrechtelijk doden. Hier staat dan: gij zult niet doodslaan, en dat is wel een goede vertaling, maar we moeten wel heel erg benadrukken dat het gaat om een doodslaan tegen het recht in. Want we kunnen in de schrift wel voorbeelden van vinden dat er een doodslag is die wel naar recht is, die rechtmatig is. Als de Heer het woord ratsach gebruikt, het Hebreeuwse woord voor doodslaan, dan doet hij dat in een aantal gevallen. Eerste geval is wat wij onder moord verstaan. Dus met voorbedachte raden, terwijl je een plan hebt gemaakt, uitgebreid, goed hebt nagedacht, en dat na een dag of na een paar maanden gaat uitvoeren. Je gaat echt naar iemand toe met voorbedachte raden, met een plan om iemand van het leven te beroven. Dat noemen wij in het strafrecht moord. Dat is het eerste geval wat de Bijbel onder dit gebod vervat. Gij zult niet doodslaan. Opzettelijk iemand vermoorden. Wat de Bijbel ten tweede onder doodslaan in dit gebod vat, dat is wat wij dan in het strafrecht doodslag bedoelen. Dat gebeurt in een opwelling. Iemand die is zo boos op een ander en die slaat uit alle macht of die schopt uit alle macht iemand anders. Niet met de bedoeling om hem te doden, maar uit gevolg van die klappen, van die schop, sterft iemand. Dat noemen wij dood door schuld. Het was niet je bedoeling, het is niet het voorbedachte raden, maar het is wel het gevolg van die klap of van wat je ook met die ander deed. Doodslag. Dood door schuld. En dan een derde geval wat ook onder gij zult niet doodslaan valt, dat is dat een ander sterft doordat wij roekeloos zijn. Roekeloos optreden. Ook dood door schuld. Dan is het onze schuld omdat we te hard hebben gereden. Of dronken achter het stuur zaten. Of op wat voor manier dan ook. Nooit de bedoeling hadden om iemand om van het leven te beroven, maar dat is een ongeluk geworden. En dan zijn we ook schuldig aan dit gebod. Dus moord, doodslag en dood door schuld. Dat wordt door God verboden. Maar er zijn ook andere manieren van doodslaan die niet zozeer verboden zijn, maar die zelfs geoorloofd en zelfs geboden zijn. God gebiedt soms om te doden. Dat gebeurde bijvoorbeeld in de tijd van koning Saul. Toen Saul van God via Samuel de opdracht kreeg om de koning van de Amalekieten te doden, Achis. En toen Saul dat naliet, toen werd hij door de Heere streng gestraft. Dat was de reden waarom het koningschap van Saul, het koninkrijk van het huis van Saul, werd afgenomen. Omdat hij ongehoorzaam was aan het gebod van God om die koning van de Amalekieten te doden. Nou, als de Heer een gebod geeft om te doden, dan wordt ook niet het woord ratsach gebruikt. Dan wordt niet het woord gebruikt wat hier in het zesde gebod wordt geschreven, ratsach. En dat geldt ook als een overheid bijvoorbeeld door een leger de vijand doodt. Ook dan valt dat niet onder dit zesde gebod. Net zo min als dat een rechter de doodstraf oplegt aan een moordenaar. Dan is die rechter niet schuldig aan het gebod: gij zult niet doodslaan. En daar wijst de catechismus ook op, in het einde, in het slot van dit gebod, waarom ook de overheid het zwaard draagt om de doodslag te weren. Het zwaard namelijk, in die oude tijd, om iemand, om een moordenaar te onthoofden. En dan wordt er door de catechismus die tekst aangehaald uit Romeinen 13, die we vorige week ook hebben gelezen. Dat de overheid godsdienares is, en zo om het kwade te weren het zwaard moet hanteren. Nou, dat wordt zeker in onze tijd door de tegenstanders van de doodstraf ontkend. Die veroordelen ten enenmale de doodstraf. En daarin zijn ze barmhartiger dan God zelf, die ook vanuit Genesis 9 en ook vanuit Romeinen 13 toch heel duidelijk laat zien: als iemand het bloed van een ander vergiet, diens bloed zal worden vergoten. Dat is de duidelijke regel, de duidelijke wet van God. Iemand die een ander zijn bloed vergiet, zijn eigen bloed zal worden vergoten. In ons land, gemeente, is er geen doodstraf meer. Die is afgeschaft in 1870. En zeker in onze tijd door de pacifisten wordt dat nogal eens onderstreept. We hebben geen doodstraf meer, we zijn een beschaafd land. Maar het is wel opvallend, gemeente, dat die zogenaamde pacifisten, die zo voor de vrede zijn en zo tegen de doodstraf, die hebben er geen enkele moeite mee om abortusklinieken te openen en om daar duizenden kindertjes in de moederschoot te laten vermoorden. En ze zijn beledigd en boos als je dat soort woorden noemt, en dan ontstaat er kortsluiting in het hoofd, zoals dan die minister-president dat zei. Maar wij houden ons, gemeente, bij het woord. Dat ons duidelijk laat zien dat er eerbied voor het leven moet zijn, omdat God dat leven geschapen heeft, en dat wij als mensen van dat leven moeten afblijven. Dat we niet wederrechtelijk tegen het recht in een mens van het leven mogen beroven. Als het gaat om de doodstraf, even tussendoor, gemeente, dan is het wel opmerkelijk dat in de oorlogswetgeving er nog wel de mogelijkheid is om de doodstraf uit te voeren. Na de Tweede Wereldoorlog, dus na 1945... is er nog 400 keer door de Nederlandse overheid de doodstraf uitgesproken. En in 41 gevallen is die doodstraf ook werkelijk uitgevoerd, terwijl in 1870 officieel de doodstraf uit het wetboek gehaald is. Dus kennelijk is er die uitzondering. Dan mag het ineens wel. Maar ik denk, gemeente, niet dat het uit te leggen is waarom een oorlogsmisdadiger wel veroordeeld mag worden tot de doodstraf en ook daadwerkelijk ter dood gebracht moet worden, en iemand die een klein kind misbruikt en vermoordt hoogstens TBS en zijn leven lang achter de tralies gaat. Dat is willekeur. Dan ben je aan de menselijke willekeur overgegeven. De schrift zegt: wie iemands bloed vergiet, diens bloed zal vergoten worden. En gemeente, nou ga ik geen inleiding over de doodstraf houden natuurlijk. Er zijn allerlei vragen bij te stellen. Wat nu als wij in de toekomst Ik hoop het niet. Maar wat als wij een islamitische overheid zouden krijgen? Of een communistische overheid? Een atheïstische overheid? Zou je daar dan ook de doodstraf aan toevertrouwen? Ik denk het niet. Artikel 36 van de Nederlandse geloofbelijdenis gaat toch uit van de theocratie. Dat een land en een volk door God geregeerd wordt. Dat zijn wetten geëerbiedigd worden. Nou, daar is ons land ver vandaan. Daar is een islamitisch land ver vandaan. Dan wil je toch ook niet dat daar de doodstraf wordt uitgevoerd. Maar goed, dat allemaal even tussendoor. Het gaat met name om die beschermwaardigheid van het leven. Dat is met name de bedoeling. Dat is de achtergrond van dit gebod. De beschermwaardigheid van het leven, de eerbied voor het leven. Het grote levensdevies van dokter Albert Schweitzer bijvoorbeeld, naar wiens naam en leven dat ziekenhuis in Dordrecht genoemd is. De beschermwaardigheid van het leven. Dat heeft te maken met een aantal redenen uit de schrift waarom dat leven beschermd moet worden. Waarom we daar eerbied voor dienen te hebben. Allereerst is dat wel, gemeente, dat het leven een gave is van God. Dat mag een open deur lijken te zijn, gemeente, maar we moeten het onderstrepen. Het leven is een gave van God. Dat kunnen wij niet maken. Zelfs niet in de weg van de voortplanting. Het leven, dat blijft een wonder van de schepper. Waarom die twee cellen op dat moment samen smelten en waarom daar een embryo, een kind uit gaat groeien. Een gave, een wonder van de schepping. Wij hebben daar niks in te beslissen. Wij beslissen niet wat voor kind dat zal zijn, of het gezond zal zijn of niet gezond, hoe het eruit zal zien enzovoorts. Dat is allemaal het werk van de schepping. En daar mag een mens dus niet eigenmachtig over beslissen. Het is Gods gave. Want we moeten daar maar toch eens goed over nadenken, gemeente, wat er dan gebeurt ook in de moederschoot. Als dat wonder groeit, wat door David in Psalm 139 zo prachtig wordt beschreven, zo poëtisch. Als een borduurwerk gewrocht ben in de nederste delen der aarde. Prachtig gedicht over het ongeboren leven dat zo wonderlijk gemaakt is. Gegeven door God. Met een bovenmenselijke, een goddelijke wijsheid als een borduurwerk geweven. Nou, dat is de eerste reden waarom de schrift, waarom de Heer in zijn woord een beschermende maatregel om dat leven heeft heen gezet. Gij zult dat leven wat ik gegeven heb, wat ik zo wonderlijk gemaakt heb, niet doden, niet tegen het recht van het leven beroven. En nou zou je kunnen denken, ja, dieren zijn toch ook door God geschapen, dat is toch ook leven. Hè? Als een kalfje geboren wordt, is dat toch ook net zo'n groot wonder. Als er in de moederschoot van een konijntje wat groeit, dan hebben wij dat ook niet in onze eigen hand. Dat is net zo wonderlijk, ja, dat is ook zo. En daarom hebben wij het leven van de dieren ook te eerbiedigen. Al wordt er, als het gaat om het doden van dieren, niet dit woord doodslaan gebruikt. We hebben de toestemming van God om dieren te doden, om ze op te eten, om daar kleding van te maken. Maar wel met respect en met eerbied. In die zin dat we de dieren niet onnodig laten lijden. En in dat opzicht, gemeente, is er toch ook heel wat schuld. Je denkt aan de intensieve veeteelt, waar gelukkig allerlei maatregelen voor zijn genomen. Maar waar toch nog op allerlei manieren tegen Gods bedoeling in met dieren wordt omgegaan. Als je alleen al denkt aan al die honderdduizenden kuikentjes, omdat ze mannelijk zijn, allemaal de hakselaar ingaan, omdat die kippenboer ze niet kan gebruiken. Daar zijn wij als maatschappij natuurlijk schuldig aan. Of die varkens die maandenlang in een donker hokje staan, alleen maar om een stukje goedkoop vlees op het bord te krijgen in de gemeente. Dat is de bedoeling niet van de Heer als Hij ons toestemming geeft om de dieren te doden en om die op te eten. Met respect hebben wij het dierlijke leven ook te eerbiedigen. Maar het valt niet onder dit gebod. Want een tweede aspect waarom, wat tegen de achtergrond van dit gebod staat. De eerste was dus dat het Gods gave is. De Heer heeft het gegeven, de Heer heeft het gemaakt. Maar wat hier bedoeld wordt, dat is ook dat dit het leven is dat naar Gods beeld gemaakt is. De dieren zijn niet naar Gods beeld gemaakt. Maar hier in het zesde gebod gaat het over dat schepsel wat naar het beeld van God geschapen is. In ware kennis, gerechtigheid en heiligheid, de mens. De beelddrager van God. Op een hoger niveau geplaatst door de schepper dan de dieren. En daarom, en dat is een tweede reden, een tweede achtergrond van dit gebod, waarom wij het beeld van God niet mogen doden. Een derde reden waarom de Heer een dijk van maatregelen rondom het menselijke leven heeft gelegd, dat is dat het leven en onze levenstijd genadetijd is. Wij mensen hebben na de zondeval het leven gekregen om God te zoeken. Ons levenstijd is genadetijd, de welaangename tijd, de dag der zaligheid. In dat korte poosje dat wij hier zijn, tussen onze wieg en tussen het graf, geeft God ons tijd om Hem te zoeken. Om genade van God te ontvangen. En als wij tegen het recht in genadetijd van een ander mens afnemen, dan is dat bovenmatig wreed. Dan ontnemen we die mens de gelegenheid om God te zoeken en ontnemen we die mens zijn genadetijd. En als we onszelf doden, dan ontnemen we onszelf de genadetijd. En daarom dat de Heer dat zegt, gij zult niet doodslaan. Of bij monden van Paulus tegen de stokbewaarder. Doe uzelf geen kwaad. Het is een kwaad om je eigen leven of om het leven van een ander af te nemen. Want je ontneemt iemand zijn genadetijd. En ik zal nog zo een aantal redenen noemen, gemeente. Nog een reden noemen. Maar toch maar even de vraag nu. Het gaat om de waarde van het leven. De waarde van de tijd die wij hebben. Waarderen wij dat? Waarderen wij de tijd van ons leven? In de psalm wordt daarom gevraagd. Leer ons de tijd des levens kostelijk achten. Dat je beseft hoe kostbaar je tijd is. Dat je maar één keer leeft. Eén keer leef je in een tijd die genadetijd is. En hoe snel gaat die tijd voorbij? En hoe brengen wij vaak die genadetijd door met dingen die geen waarde hebben voor de eeuwigheid? Leer ons de tijd des levens kostelijk achten. En word in dat opzicht, gemeente, geen zelfmoordenaar van je ziel. Want die zijn er ook. Zielenmoordenaars. Die heel makkelijk met de genadetijd omgaan. Of met de genadetijd van een ander. Die een ander verleiden tot zonde. Of een obstakel zijn in het leven van een ander om genade te vinden. als ouders, of als naaste van je naaste. De tijd van het leven moet gewogen worden als genadetijd. En als ik nog één achtergrondgemeente bij dat gebod noem, dan gaat het vooral om dat aspect. De tijd van het leven is kostbaar. En de geboden van de Heere zijn beschermend bedoeld om die dijk aan maatregelen, ook om het leven van de naaste en ook om ons eigen leven heen te leggen. Maar gemeente, wat zien we in deze wereld? Wat zien we om ons heen? Wat zien we als het goed is ook in ons eigen hart? Dat dit gebod op allerlei manieren overtreden wordt. En zoals ik al zei, als je heel strikt kijkt naar de regel, naar de woorden van dit gebod. Gij zult niet wederrechtelijk doden, je mag niet iemand vermoorden, je mag niet iemand door je eigen schuld doden. Of roekeloos met jezelf of met een ander omgaan. Dan zou het kunnen zijn, nou dan kom ik er nog aardig af. En dan voel je je eigenlijk nog niet zo heel snel schuldig aan dit gebod. En als een ander je een moordenaar zou noemen, dan zou je zwaar beledigd zijn. Maar de schrift laat zien dat dit gebod en de zonde tegen dit gebod heel breed is, heel wijd. Dat kunnen we lezen in al die woorden die in dit antwoord gebruikt worden. Dat ik mijn naaste, nog met gedachten, nog met woorden of met enig gebaar, veel minder met de daad, door mijzelf of door anderen onteren, haten, kwetsen of doden. Maar alle wraakgierigheid afleggen en mijzelf niet kwetsen of moedwillig in gevaar brengen. Natuurlijk gaat het allereerst om die letterlijke, om die directe moord. Zoals Kain zijn broeder Abel doodsloeg. Dat is de directe moord. Maar je kan iemand ook indirect vermoorden. Je kan ook, dan denk ik even aan koning David, die met de pen Uria vermoordde. Die brief schreef aan Joab. En daarin de opdracht gaf dat Uria voor in de strijd geplaatst moest worden, dat Uria in de steek gelaten moest worden en dat hij op die manier zou sterven. Dat was een moord van David. Al heeft hij Uria zelf met geen hand aangeraakt, maar zijn pen, daarmee vermoordde hij deze Uria. En zo kun je op allerhande manieren mensen doden. Je kunt het door middel van een pistool doen. Je kunt het door middel van je voeten doen. Als je ziet dat mensen op straat worden doodgeslagen en doodgeschopt. Je kunt het ook met een injectienaal doen. Heel humaan, zoals dat dan heet. In een verpleeghuis. In een euthanasieinrichting. In een abortuskliniek. Allerlei manieren kunnen wij mensen van het leven beroven. En er worden allerlei discussies dan natuurlijk gevoerd, zeker als het gaat om abortus en als het gaat om euthanasie en over iets als het voltooide leven. Dan wordt er wel eens gezegd, ja, maar dat leven, dat is toch niet zinvol? En het leven van zo'n jonge moeder, dat is toch ontzaggelijk moeilijk. En allerlei dingen worden er dan genoemd. En zeker als het gaat soms over het diep gehandicapte leven. Wat heeft dat voor zin? Als je weet dat je zo'n kind ontvangt. Met die en die ziekte of met dat en dat gebrek. Dan kun je toch beter daar abortus op laten plegen. Want dat heeft geen zin om zo'n kind te laten leven. Maar gemeente, dat is de barmhartigheid van de goddelozen, zegt de schrift. Want wie gaat bepalen wat nou zinvol is? Is het leven van een popster zinvol? Die aanbeden wordt door miljoenen mensen, maar die zijn leven verwoest door de alcohol en de drugs. Waardoor die vroegtijdig aan het levenseinde komt. Is dat een zinvol leven? Of zou het leven van een eenvoudige jongen, die met een bepaald syndroom geboren is, en die voor de maatschappij misschien weinig of geen nut heeft, maar die in alle eenvoudigheid de Heere mag vrezen, zou dat wel een zinvol leven kunnen zijn? Voor Gods oog zeker. Wij hebben niet te beslissen over de zin, over het zinvolle van het leven. Het leven dat verdraagt geen bijvoeglijk naamwoord, zo las ik eens ergens. Oud leven, jong leven, gehandicapt leven. Al die woorden die daarvoor gezet worden, die moeten weg. Het leven is leven. En dat moet beschermd worden. En je hebt ook, en dat is ook iets wat de catechismus zegt, jezelf ook te beschermen. Je mag jezelf niet nodeloos in gevaar brengen. Moedwillig je in gevaar begeven. Daar moeten we ook wel weer dat woordje nodeloos bij laten staan, want er zijn wel eens situaties dat een mens zich in gevaar begeeft en dat dat wel mag of zelfs moet. Als je in het leger moet vechten tegen de vijand, dan begeef je jezelf in gevaar, dat is gevaarlijk. Of als je bij de politie wordt gestuurd naar een hele gevaarlijke schietpartij, dan weet je, ik kom in gevaar, maar je moet. Als overheid breng je jezelf soms in gevaar. Als brandweerman een brandend huis binnengaan om daar een ander te redden, dan doe je dat met gevaar voor eigen leven, of als reddingploeg op de zee. Dat valt natuurlijk niet onder dit gebod. Dat hoort bij de gebrokenheid en de werkelijkheid van het leven buiten het paradijs. Maar er zijn natuurlijk allerlei situaties te bedenken. En dan moeten we maar ook op onszelf toepassen in hoeverre dat wij daar niet te dichtbij in de buurt komen. Waaghalzerij op de weg. Je komt wel eens situaties tegen. En ja, daar wordt natuurlijk wel eens een beetje lacher om gedaan. Hè. Je hebt je scooter en die heb je natuurlijk opgevoerd. En je maakt daar een wheelie mee door het dorp heen. En knap en mooi en prachtig. En als je ziet met welke snelheden dat die fatbikes door het dorp heen scheuren. Nou, dat lijkt stoer te zijn. Maar jonge mensen, ik heb bij de politie genoeg gezien. Om te weten dat dit spotten is met je leven, met het leven van een ander. Daar moet je, daar kun je niet lacheren over doen. En daar hebben wij als oudersgemeente ook op toe te zien. Dat we ook onze kinderen zichzelf niet nodeloos in gevaar laten begeven. Want je ziet soms dingen, situaties op de weg dat je denkt, jongen, straks staan we bij je kist. En die pubers die zien het gevaar niet. Maar het zijn niet alleen pubers trouwens, want hoeveel volwassenen, mannen met name, die het zo gezellig vinden op het feestje op de zaak of op de verjaardag, en die nog een biertje nemen en nog een wijntje en zichzelf overschatten, en voor je het weet heb je te veel op. En ben je net te laat met je rem en je rijdt iemand of het ziekenhuis in of nog erger. Dan ben je schuldig aan de overtreding van dit gebod. Ook al zou je heel uit thuis komen, maar als je met te veel alcohol de weg op gaat, sta je schuldig aan de zonde tegen het zesde gebod. Gij zult niet doodslaan. Niet roekeloos of nodeloos een ander of jezelf in gevaar brengen. En dan komen we ook, gemeente, bij een aspect van de doodslag, waar het met name gaat over het benemen van je eigen leven. Of een poging daartoe. Zelfmoord of suïcide, zelfdoding, daar zit wel wat verschil in. Maar dat een mens zichzelf van het leven berooft, dat wordt natuurlijk ook verboden. Ook dat valt onder dit gebod, gij zult niet doodslaan. Daarom zei Paulus ook tegen de stokbewaarder, doe uzelf geen kwaad. En de vraag, gemeente, die dan voor ons als christenen toch nogal eens in gesteld wordt, dat is, zijn zelfmoordenaars allemaal verloren? En is de zonde van zelfmoord of een poging daartoe, is die te vergeven? Nou, er zijn oude schrijvers, er zijn oudvaders, die zijn daar heel resoluut in. Abrakel bijvoorbeeld en Bunyan, die zeggen, elke zelfmoordenaar die gaat voor eeuwig verloren. Er is geen genade voor hem, want hij sterft in zijn kwaad. Maar onderzoekers die hebben gezien dat veruit de meeste oude schrijvers uit de puritanisme, de reformatie, de nadere reformatie, daar heel voorzichtig in zijn. Luther en Calvijn en in hun spoor Fuchsius, Justus Vermeer, Van de Kemp, die zeggen, waar we niets van weten, dat moeten we maar laten rusten. Iemand als Justus Vermeer schrijft in zijn catechismusverklaring bij dit gebod, dat het heel goed mogelijk is dat een kind van God, want enerlei wedervaart, de rechtvaardige en de goddeloze, krankzinnig wordt, zo noemt hij dat. Helemaal buiten zijn zinnen is, niet meer weet wat hij doet. En dat hij de hand aan zichzelf slaat. Dat zegt Justus Vermeer. Om er aan te geven, gemeente, laten we daar maar voorzichtig in zijn. Laten we niet al te grote woorden daarvoor gebruiken, maar wat we niet weten, laten we het aan de Heere overlaten. Belangrijker trouwens dan de vraag hoe iemand gestorven is, is de vraag hoe heeft iemand geleefd? Hoe heeft iemand geleefd? En als je dan in de Bijbel gaat zoeken naar mensen die zichzelf van het leven hebben beroofd, dan kom je eigenlijk stuk voor stuk alleen maar mensen tegen die goddeloos, althans niet godvrezend zijn geweest in hun leven. Koning Saul, Judas, en zo zijn er nog meer voorbeelden te noemen. Alleen al vanwege hun levensgang moeten we zeggen, er is geen hoop geweest voor die mensen. Maar als iemand door krankzinnigheid of door een ziekte, psychische ziekte, zo ver weg is dat hij dingen doet die hij maar in zijn normale verstand nooit zou doen, dan moeten we dat maar laten liggen, zo zeggen de oude schrijvers. Dan moeten we dat oordeel maar aan God overlaten en daar geen grote woorden voor gebruiken. Maar dan nog een toepassing van dit gebod, gemeente. De breedte van dit gebod, dat is, en daar begint de catechismus hier in dit antwoord ook mee, dat we iemand met gedachten, met woorden en met gebaren kunnen doden. De Deense filosoof Kierkegaard, die noemt dit, dat je de ander dood grijnst. Je kan met je gezicht, met je woorden, met je gedachten, met je gebaren iemand dood grijnzen. Je kan iemand het leven zo zuur maken. En dat kan soms al heel jong beginnen. Dat kinderen, dat noemen we tegenwoordig, dat kinderen elkaar pesten. Met allerlei gemene gebaren, met gemene woorden, ook via de sociale media. Een ander meisje of een andere jongen isoleren, uitschelden, soms fysiek ook slaan, uitlachen. Dat andere meisje of dat andere jongetje zo ongelukkig wordt, dat hij er gewoon ziek van wordt. Dat jongeren, maar ook ouderen, soms zo in de nood komen door dat pestgedrag. Dat ze zichzelf soms zelf van het leven beroven. Daar zijn vele voorbeelden van bekend. En er zijn ook hier in de kerk jongens en meisjes die daar weet van hebben. Die door een ander of door een groep op school, of waar dan ook, soms ook wel eens in de kerk, worden uitgelachen en worden uitgescholden. En ja, misschien zijn ze wel ietsje anders dan jij. Ik hoop althans niet dat jullie jongens en meiden er wel eens aan meedoen. Maar misschien heb je voor jezelf wel een reden om een ander uit te lachen, want hij of zij doet een beetje raar. Maar wat kan die ander daaraan doen? Probeer je altijd maar in te leven in die andere jongen en dat andere meisje, hoe zou jij het vinden? Als je altijd uitgelachen wordt, of uitgescholden wordt, om de kleur van je haar, of om de kleren die je draagt, of hoe je eruit ziet. Je staat schuldig aan dit gebod. En het gebeurt helaas, gemeente, ook onder volwassenen, op de werkvloer, tot in de bejaarden, in de verpleeghuizen toe. Zo breed is dit gebod. Met gedachten, met woorden, elkaar kwetsen, onteren, haten. En dat leidt dan tot de doodslag in je gedachten. Nou, als we dit nou allemaal zo bij elkaar optellen, gemeente, dan zien we hoe breed het gebod is en dan zullen we niet al te snel meer zeggen, nou, dat valt nog wel mee met mij. Ik sta niet zo schuldig aan dat zesde gebod. Te meer als je met David erachter bent gekomen, daar hebben we nou echt het werkende genade van de Heilige Geest voor nodig. Als je tot de ontdekking komt waar het nou allemaal vandaan komt. Dat is voor David een vraag geweest. Toen hij tot bezinning kwam, toen hij tot zichzelf kwam, toen de geest hem aan zichzelf had ontdekt, toen kwam bij hem de vraag op, hoe komt dat nou toch? Waar komt dat nou vandaan? Dat ik de vrouw van mijn naaste begeerd heb en in mijn bed genomen heb. Hoe komt het dat ik de man van die vrouw, mijn naaste, vermoord heb met mijn pen? Waar komt dat nou toch vandaan? Die gedachten, die wraakgierigheid waar de catechismus het ook over heeft. Dat pesten, dat uitschelden, dat haten van een ander, om wat voor reden dan ook. Al vind je het voor jezelf nog zo verklaarbaar, maar dan nog, waar komt dat nou vandaan? Dat we zo'n hekel kunnen hebben aan een ander mens. En dan sta je misschien nog zo in je recht. Maar waar komt dat vandaan? David wist het bij het licht van de Heilige Geest. Het is niet alleen dat kwaad van het overspel. En niet alleen die moord op Uria dat om straf roept. Nee, ik ben in ongerechtigheid geboren. Mijn zonden maken mij het voorwerp van uw toren reeds van het uur van mijn ontvangenis af. Er is een bron van wanbedrijven. Een vuile bron van wanbedrijven. Uit het hart des mensen, zo zegt de Heer Jezus, komen voort boze bedenkingen, bedriegerijen, doodslagen. Dus niet uit het hart van de terroristen van Hamas, of uit het hart van Poetin, of van die Noord-Koreaanse leider, of noem al die terroristen maar op. Nee, uit het hart des mensen, van elk mens. Ook van mijn hart. Daar leeft dat allemaal. Wij hoeven maar in de omstandigheden te komen, gemeente, of we zijn tot alles in staat wat er in de wereld uitgeleefd wordt. En zijn we daar nou wel achter gekomen? Zijn we al bepaald bij de bron van dat kwaad? Bij de oorsprong van deze zonde? Al heb je nooit met je daden iemand vermoord, al heb je misschien ook nooit iemand gepest, al heb je nooit iemand uitgescholden, dan nog leeft het in ons hart. Hebben we dat al geleerd door die ontdekkende bediening van de Heilige Geest? We zullen allemaal, gemeente, in het stof moeten voor de Heilige God. En als we hier niet komen, als we niet met David bij de bron van die wanbedrijven komen, dan zit het niet goed in ons leven. Dan menen we nog wat te zijn en wat te hebben. Dan zijn we nog zo braaf en zo burgerlijk. En dan kunnen we ons nog verheffen boven een ander. Maar David kon zich nergens meer boven verheffen. Maar het is juist ook in die weg dat er vergeving is bij God. Ook voor deze zonde. Kaan die dacht dat kan niet meer vergeven worden. Mijn zonde is groter dan dat ze vergeven wordt. En dat kan, gemeente, ons danig parten spelen. Als wij misschien wel eens door depressiviteit vandaag of vroeger levensmoe zijn. En misschien wel eens met de gedachte hebben gelopen om een einde aan dat leven te maken. Wat kan je daar dan last van hebben bij tijden? Dat je denkt, ja, dan ben ik het leven zat en ik heb ook wel eens misschien een poging ondernomen. Er zijn er misschien die hebben een poging ondernomen om een einde aan het leven te maken. Dat dat verijdeld werd, dat je gered werd. Maar is dat nou nog te vergeven? Dat je daar zo'n last van kan hebben. Mijn zonde is groter dan dat ze vergeven worden, zegt Kai. Maar de Heer laat, gemeente, in zijn woord weten dat zijn genade altijd groter is. Vandaar al die voorbeelden in de schrift. Vandaar ook dat David zo heel eerlijk in dat verschrikkelijke gedrag beschreven wordt. Die zondaar, zo zegt hij in Psalm 51, we gaan het zo zingen, die mag moed scheppen uit mijn behoudenis. Was het nou voor mij, de moordenaar van Uria en de schender van Bathsheba. Als het nou voor mij kan, dan kan het ook voor u. Dan mag je moed scheppen uit mijn behoud. En daarom wordt die geschiedenis zo omstandig beschreven. Ook als David het nog probeert te bedekken. En het probeert voor zichzelf te houden. En het ontkent, want het is natuurlijk heel wat geweest voor die man. Koning van Israël, stond hoog in aanzien. En dat hij nou zo laag moest vallen, zich zo laag moest vernederen, dat hij nou moest bekennen, ik ben een moordenaar. En ik verdien de straf op moord, ik moet gedood worden. Ik ben des doods schuldig. Toen de Heere kwam, bij monden van Nathan, gij zijt die man. Toen kwam David van zijn troon en toen brak er wat van binnen. En toen werd hij in de beleving zondaar voor God, niet voor het eerst, maar dieper dan ooit. Toen beweende hij het kwaad en toen beleed hij het kwaad. Ik beken, o Heer, aan u oprecht mijn zonde. Gemeente, zo is er vergeving. En dat laat de schrift ons op allerlei manieren zien. Daarom staat ook bijvoorbeeld die geschiedenis van die moordenaar beschreven aan het kruis. Er hingen er twee. Aan elke kant van de Heer Jezus één. En allebei begonnen ze met spotten, maar die man, die ene, die kwam tot zichzelf. En die kon niet meer spotten en die kon de Heer Jezus niet meer lasteren. En die sprak op een bepaald moment zijn medemoordenaar aan. Vreest gij ook God niet, waarin hetzelfde oordeel hangt. En wij toch rechtvaardelijk, maar deze heeft niets gedaan dat onbehoorlijk is. En daarin zie je, gemeente, hoe de Heilige Geest een mens op zijn plaats brengt. Hoe die tot de erkenning komt van de schuld en van de zonde. Hoe hij zichzelf gaat aanklagen, wij toch rechtvaardiglijk. En hoe hij buigt onder het oordeel van God. En hoe hij het recht van God toevalt. Ik ben des doods schuldig. Ik ben uw gramschap dubbelwaardig. Maar terwijl hij dat doet, richt hij zijn oog op die middelste kruiseling. En wat zal hij dan vragen? Zal hij vragen of dat hij aan de rechterhand van hem mag zitten? Want hij gelooft dat hij een koninkrijk zal binnengaan. Dat gelooft hij, dat beleidt hij. Gedenk mij er als geen uw koninkrijk zult gekomen zijn. De discipelen die stonden zo hoog met zichzelf, die zeiden van mag ik aan de rechter en aan de linkerhand zitten. Maar dat kan deze moordenaar toch niet vragen. En daarom die hele ootmoedige bescheiden vraag. Heere, gedenk mijner. Als u in uw koninkrijk gekomen bent, denk dan aan mij, gedenk mij. Dat Als de taal van de ware ootmoed. Als de taal van het waarachtig geloof dat durft. Dat is heel bescheiden. Zoals de tollenaar in de tempel. Die durfde niet eens opzien naar de hemel. Want daar was de heilige majesteit van God. En die kwam niet verder dan alleen maar te vragen. O God, wees mij de zondaar genadig. Heel bescheiden, heel ootmoedig. En wat zegt de Heer Jezus dan tegen die moordenaar aan het kruis? Ja, als ik in mijn koninkrijk ben gekomen, dan denk ik aan u. Nee, dan zien we hoe barmhartig en hoe genadig God is. En hoe breed, hoe wijd de genade van God is. Heden zult gij met mij in het paradijs zijn. In het paradijs. Waarvan Openbaringen 22 toch zegt. Daar zal niet inkomen wat onrein is. Daar zijn geen honden en geen tovenaars. Daar zijn geen moordenaars. Hoe kan het dan dat die moordenaar daar toch binnen mocht komen? In dat paradijs. De gemeente, dat ligt in Jesaja 53. Waar dat wonder van de borgtocht van Christus beschreven staat. Van die schuldovernemende lijdenschap. Hij is met de overtreders geteld geweest. Moordenaar onder de moordenaars geworden. Hoewel hij zelf nooit iemand gedood heeft, nog niet eens in zijn gedachten. Maar hij is tot moordenaar geworden. Om zo moordenaars, mensen met een hart dat vol van moordspelonken zit, te kunnen zalig maken. Er is, gemeente, geen zonde te groot. Er is geen hart te zwart. Er is geen ongerechtigheid te erg. Of er is vergeving voor. Want hij is tot zonde gemaakt. Om mensen die onder de zonde en onder de wet zijn te verlossen. Gemeente, neem een voorbeeld aan David. Neem een voorbeeld aan die moordenaar aan het kruis. Schep moed uit hun behoudenis. Word geen moordenaar van uw ziel. Word in geestelijk opzicht geen zelfmoordenaar door niet te horen. Door dit woord weer naast je neer te leggen. Door toch door te gaan met het roemen in je geld en in je goed en in de helden van deze tijd. Maar leer de Heere te zoeken in de tijd die je geschonken wordt. De genadetijd, de welaangename tijd. Hij wacht om genadig te zijn. Amen. zegen met dankzegging en gebed. Zo hebben we samen in deze leerdienst geluisterd naar de verklaring van het zesde gebod. Een gebod dat zeer wijd is. Dat gevoelsmatig misschien ver van ons afstaat. Totdat gij een Nathan zendt in ons leven. Totdat de catechismus door uw geest wordt gebruikt. En we zien dat we met gedachten, met woorden, met daden, maar soms ook in ons nalaten, schuldig staan aan dit gebod. Onze naasten in gevaar hebben gebracht. Hebben gehaat. Onszelf nodeloos in gevaar hebben gebracht. Wat is het nodig, Heere, dat we ontdekt worden, niet alleen aan onze buitenkant, maar vooral aan onze binnenkant, wat daar leeft, wat daar huist. Die vuile bron van wanbedrijven. Opdat we dat voorbeeld van David mogen navolgen. De verbrokenheid van het hart, de verslagenheid van onze ziel, onze zonden belijden en bewenen. En met de moordenaar aan het kruis en de tollenaar in de tempel op onze borst slaan en zeggen: O God, wees mij de zondaar genadig. Heere, wilt u geven dat dat de vrucht mag zijn van de prediking van deze dag? Een schuldig stellende prediking, Heere, die ons altijd maar weer op onze plaats moet brengen in het stof. Opdat dat heerlijke woord uit Romeinen voor ons echt evangelie mag zijn. Want Christus, als wij nog krachteloos waren, is te zijner tijd voor de goddelozen gestorven. Heere, pas het toe aan onze harten, opdat er vrede bij u mag zijn. Door de Heer Jezus Christus, uit het geloof. Ga met ons mee de kerk uit, het leven weer in. Bewaar ons voor ongelukken, voor een onverwachte en onverzoende dood. Wees met de kinderen op school, ook in deze laatste week voor de vakantie. De jongeren, sommigen hebben al vrij van school na de examens. Heere, behoed en beveilig ons, sterk ons in het werk dat gebeuren moet. Als vaders en moeders in de gezinnen of in de maatschappij, wilt u met ieder van ons zijn in alle omstandigheden van het leven, van moeite en zorg, rouw en verdriet, maar ook van zegen en van voorspoed. Sterk ons in alle dingen, ook in het ambtelijke werk. Help ons, Heere, om wet en evangelie, niet alleen vanaf de kansen, maar ook bij de huizen, aan de harten te mogen leggen. Dat uw naam mag worden geheiligd, uw koninkrijk mag komen. En opdat zondaren zo aan de zaligheid mogen komen. Wilt u genadig al het zondige en al hetgene wat niet volmaakt was, genadig vergeven. En al hetgene wat van u was genadig, bekronen met uw zegen. Wilt u ons zo horen, Heere, en ons op uw tijd ook weer bijeenbrengen. We vragen het u uit genade. Om Jezus wil. Amen. Psalm 99, vers 7 zingen wij tot slot. Gij met hen begaan hebt hun wens voldaan. Het zevende van 99. Thank you. Ontvang met biddende harten de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.
Thank you.